Ik ben bij Amokjo 31, blok 302. Het is een vrij steriele wijk. Witte flatgebouwen met gele tintjes. Er is niemand op straat, behalve twee oudjes die daar in de hoek in slaap aan het dommelen zijn. Ik hoor in de verte een paar mina's schreeuwen. Het is complete stilte verder. Hier heeft het dus plaatsgevonden. Dit is de plaats van delict.
Een aangeharkte buitenwijk in Singapore. Vroeg in de ochtend rijdt een aantal wagens met dikke gele buizen de straat in. Ze stellen zich op onder de grootste bomen en spugen een dikke, stinkende damp. Al snel klinkt de eerste doffe klap. Daarna volgen er meer. De kleine diertjes vallen één voor één gedrogeerd uit de boom. Ze proberen hun vleugels voorzichtig te bewegen, maar komen niet meer van de grond. En dat is precies de bedoeling. Welkom in Singapore, waar alle ongewenste factoren in de openbare ruimte worden geëlimineerd. Ook vogels die te hard zingen.
Zoiets, maar dan misschien nog wel harder.
In Singapore they are considered a pest species.
Een plaag, ongedierte. Zo worden we gezien.
Miners, if they gather in numbers, they are very noisy.
Alleen omdat we te hard zouden zingen.
Het gaat hier om de Java mina. Een kleine zwarte vogel met gele pootjes, een onstuimig kuifje en een scherp keelgeluid. Iedereen in Singapore kent hem. En hij wordt intens gehaat. En dat terwijl hij aan het begin van de 20e eeuw nog heel geliefd was. Wat is er gebeurd? Fotograaf Anaïs Lopez raakte in 2012 gefascineerd door het levensverhaal van de vogel als ze voor een opdracht toevallig in Singapore terechtkomt. Ze treft een hypermoderne, extreem gecontroleerde metropool.
Er is geen propje op straat te vinden, iedereen loopt in het gareel en overal staat er boetes van wat je moet betalen als je iets verkeerd doet. Een hele grappige is in de metro toen ik hier naartoe kwam. Daar mag je geen durians meenemen, die stinken te veel.
Anaïs reist vanaf het futuristische Changi Airport langs strakke wolkenkrabbers en blinkende winkelketens naar de oude wijk Little India. Een van de weinige plekken waar nog chaos heerst.
Dit voelt heel anders. Geurige bloemen, vrouw in sari. Ik ruik kardemom, kaneel, verse bloemen, kokosnoot. Er is een soort ceremonie gaande. Niemand die zich aan de stoplicht houdt. Iedereen rent er dwars doorheen.
Ze neemt haar intrek in een klein pension waar ze met haar jetlag al snel in slaap valt. Tot ze gewekt wordt door een snerpend geluid. Ze loopt naar het raam en hoort het geluid opnieuw. Dan verschijnt er een kleine zwarte vogel in het kozijn.
En hij liep zo een beetje bij de hand binnenwandelen. Hij had echt iets van een balletdanser. Hij liep met een soort klasse. Zo kwam ik een beetje arrogant. Hij schreeuwde eigenlijk zo hard dat ik dacht, er is iets mis met dat vogeltje. En het leek alsof hij iets tegen me wilde zeggen. En toen ben ik met hem meegelopen.
Anaïs volgt hem door Little India. Ze duikt hem achterna de kleine straatjes in, wandelt net als hij tempels in en uit en wacht rustig als hij zijn hoofd in de prullenbak stopt. In tegenstelling tot andere vogels lijkt hij behoorlijk aangepast op mensen. Zo werpt hij zich net als iedereen in de benenhectiek van de spits en steekt keurig trippelend het zebrapad over.
De eerste wandeling die we maakten, bleef hij 5 uur lang naast me lopen. En af en toe vloog hij wel weg, ging hij op zo'n airco-paneel zitten. Dan keek hij me weer aan en dan liepen we samen weer door. En op een gegeven moment had ik heel erg trek in een kopje koffie. Dus we zijn in een heel leuk India-Chinese toko gaan zitten. En toen zat hij is eigenlijk gesprongen op mijn tafeltje. En hij keek me zo aan. En op een gegeven moment, wat altijd in Singapore zo is dat je overal kranten hebt liggen. En daar was het Straits Times.
Anaïs slaat de eerste pagina open en ziet een enorm portret van de vogel die naast haar zit. Daarboven staat de kop: de nieuwe terrorist van de stad.
The new terrorist.
Een terrorist. Kan je het je voorstellen? Zie jij een afschrikwekkende geweldpleger als je mij ziet? Bommen, granaten, kalasjnikovs? Ik weet nog steeds niet hoe het zover gekomen is, maar ik kan je wel mijn levensverhaal vertellen. Het is geen vrolijk verhaal. Dat zeg ik er direct bij. We zijn migranten. Uit Java. Daar begint het.
Het is allemaal echt gebeurd. Ja, echt. Ik ben niet gek. Ik ga niet 5 jaar lang achter een vogeltje aanlopen die niet kan praten.
Anaïs heeft gelijk. De Java-mina kan praten. Ironisch genoeg is het een eigenschap die hem zowel geliefd als gehaat maakt. Dit is bioloog en muzikus Thijs van Vuren, die heel goed vogels na kan doen.
Nee, ik weet van de mina dat hij een spreeuwachtige is. In die familie zit al de drang tot kopiëren, dat zie je bij onze spreeuwen. Maar hij heeft nog eens een extra skill. En die extra skill is dat hij ook nog eens mensenspraak kan kopiëren, wat de spreeuw niet kan. Dus hij is eigenlijk een evolutionaire stap verder dan de spreeuwen die wij hier hebben. Het is echt een evolutionaire strategie om dingen te kopiëren van andere soorten, van andere geluiden, om op die manier aantrekkelijker te zijn. Als hij dan wat gekke dingen erbij doet, dan krijgt hij extra attentie van wow, dat is een mooie improvisatie. Weet je, net als een nieuwe band die je ontdekt, dat die opeens heel interessant is. Dus dat maakt een mannetje interessanter voor het vrouwtje, waardoor hij meer nakomelingen kan krijgen.
En het maakt de mina ook interessant voor de handel. Aan het begin van de 20e eeuw wordt hij ontdekt door Indonesische handelaren die wel brood zien in de kleine vogel. De zangvogelwedstrijden zijn sterk in opkomst en de Javaanse mina staat erom bekend prachtige klanken te produceren in zijn oerwoud.
We leefden op de Indonesische archipel in de dichte tropische bossen van Java en Borneo. We bouwden nesten in de jati-bomen, omgeven door acacia's, orchideeën en rafflesia's. We vlogen naast de Javaanse neushoorn, stoeiden met gibbons en vluchtten voor vliegende vossen. Maar op een dag werd onze rust verstoord. Er trokken groepjes vogelhandelaren het bos in, met touwen en kooien. We werden gevangen genomen en naar de haven gebracht. Vandaar werden we verscheept. Iedereen ging een andere kant op. Na een eindeloze boottrip kwam ik in eerste instantie terecht in Engeland, Londen.
Vanaf de jaren 30 duikt het beestje op in verschillende kranten en tijdschriften. Dat blijkt als Anaïs na de eerste ontmoeting met de mina besluit het archief in te gaan, waar ze zowel Britse als Singaporese kranten bewaren.
Ik ben naar de National Library gegaan en daar op de 11e verdieping ben ik gaan vragen of ik de archieven in mocht. Dat kon niet 1, 2, 3. Dat mag je niet zomaar in. Je mag 4 artikelen per dag inkijken. Je moet je paspoort, je gegevens, alles door. Je wordt helemaal doorgelicht. En toen ik eenmaal daarin mocht, ben ik echt met van die oude microfilms in een donker kamertje gaan zitten. Ik heb een hele archief opgezet en dit is nog, ik denk 10% van wat ik allemaal heb gevonden. Maar dit zijn echt harde bewijzen.
In de oudste krantenberichten wordt de Java-mina bejubeld. Zo is er een artikel uit 1955 met de kop Ware zangvogelboom, over de lucratieve handel in kooivogels. De Java-mina is het summum onder de zangvogels, stelt de schrijver. Anaïs besluit een vogelzangwedstrijd te bezoeken om te zien of er nog steeds mina's te horen zijn.
My name is Farin en ik heb about 200 birds.
Daar ontmoet ze een van de juryleden. Hij beoordeelt de zebravink.
How does it work? A competition.
Okay, competition. We have to listen to the sound, different sound of birds. We have to find a nice melody. So it must be clear and long.
Did you know that minas used to be also bird caged?
I didn't know that. I didn't know because I'm not into mina.
Tegenwoordig doen de mina's niet meer mee. Het jurylid is niet erg over ze te spreken.
A lot of us we don't like the voice of the miner. As you can hear that is a miner. They have one same sound. Kew, kew. And they always fight. Miner like to fight. They really love to fight. They fight for their territory. And furthermore, miners we find that it's a bit dirty.
We zijn vies, agressief en we zingen lelijk. Is dat wat ik dit jurylid hoor zeggen? Inmiddels ben ik gewend aan die kritiek, maar de eerste keer kwam het heel hard aan. Eenmaal in Londen aangekomen werd ik verkocht aan de aardappelhandelaar John Luthman. Iedere dag zette hij zijn kraampje op bij Esther Park Avenue. In de eerste jaren had ik heel veel succes met naoorlogse klassiekers als Pop Goes the Weasel en All the Nice Girls Love a Sailor. Passanten bleven staan om te luisteren. Ik was een ware buurtberoemdheid en de aardappelhandelaar was blij met de winst.
Maar na een paar jaar slaat het om, zo leest Anaïs in het archief. Ze pakt een print van de Engelse krant erbij.
De kop luidt van de Free Press Monday, November 3rd in 1958. The minor bird of Esther was convicted the other day of being a loud-mouthed nuisance.
Het staat er echt. De Java mina van de heer John Lutmer wordt veroordeeld tot een boete van 44 pond vanwege zijn harde keelgeluid.
Ik werd aangeklaagd, gedaagd voor de rechter. De klacht kwam van de omwonende hoedemaker Clifford Blackmore. Hij en zijn medestanders vonden dat ik te hard was gaan zingen, te vals. De een maakte een vergelijking met, ik citeer, piepende remmen. De ander vond mijn zangeren klinken als krassende messen op borden. Kortom, niet erg vlijend.
Calm yourself, take up yoga.
Uiteindelijk besluit de chairman dat hij echt de verkeerde geluid produceert. En dat Lutmer zelf een boete moet betalen van 44 pond.
John Lutmer kon de boete niet opbrengen. En dus werd ik verkocht aan Sir Alan Rose. Hij zou de nieuwe officier van justitie in Singapore worden. Ik reisde met de mede lange weg terug naar Azië en kwam terecht in een chique villa-wijk in het oude centrum van Singapore. Eenmaal aangekomen in de haven keek ik mijn ogen uit. Singapore bestond destijds grotendeels uit mangrovenbossen en rubberplantages. Maar er waren ook mooie boulevards met prestigieuze gebouwen waarin het Engels, het Mandarijn, het Tamil en 23 andere talen handel werd gedreven. Naast de tempels en de opiumhuizen flaneerden opzichtige prostituees. De zon en de nieuwe omgeving maakten ook dat ik inspiratie kreeg voor nieuwe deuntjes. Ik zong ze vanuit mijn kooi in Sir Alan's villa. Maar toen het deurtje op een dag open stond, rook ik de vrijheid en ben ik naar buiten gevlogen.
Sir Alan zet een grootschalige zoektocht op. Hij looft een beloning uit voor de vinder.
Alan was heel bedroefd. En die heeft wel $50 uitgereikt voor degene die hem terug zou vinden. En daar zijn 3 artikelen over zijn vermissing.
$50 beloning aangeboden door Sir Alan voor Huisvogel. Staat inderdaad in het artikel te lezen. De mina wordt uiteindelijk gesignaleerd in een ander deel van de stad en naar zijn baasje teruggebracht. Op de bijbehorende foto houdt Sir Alan zijn zwarte vogel liefkozend naast zijn wang.
En hij is aan het praten met Mina hier. Dus het is echt een portret van ze.
De mina is terug in zijn kooi. Maar niet voor lang. Want er komen grote veranderingen aan voor Singapore en dus ook voor de mina. Het verklaart zich in 1963 onafhankelijk van het Britse Rijk en in 1965 ook van Maleisië.
After a resounding victory at recent general elections, Singapore's state government was sworn in at City Hall by the head of state, Insha Yusof bin Ishak.
Mijn Britse baasje Sir Alan Rose had hier na de onafhankelijkheid niets meer te zoeken. Nadat hij zijn koffers had gepakt, werd ik vrijgelaten. Het ga je goed, fluisterde hij nog. Ik wist niet waar ik heen moest en vertrok uiteindelijk richting de Tangalin-barakken. Daar ontmoette ik de kraaien. Zij waren toen al de outcasts van de stad. Vanaf de jaren 40 waren ze ingevlogen om de koffieplantage schoon te houden. Maar omdat ze de rupsen smaakloos vonden, hebben ze de plantage zelfs snel verlaten. Ik wist toen nog niet dat het kraaienleven ons voorland was. Vanuit de buitenwijken zag ik de stad in een paar jaar tijd enorm veranderen. Er doemde een indrukwekkende skyline op.
Onder de dwingende en bezielende leiding van aartsvader en premier Lee Kuan Yew groeit Singapore in rap tempo uit tot een mini-welvaartsstaat met een sterke economie, een goed werkend overheidsapparaat en een heldere stedenbouwkundige structuur.
Singapore must be one of the few places in the world where a statutory board satisfactorily completed everything it set out to do in its first five-year plan.
Singapore was had een mooi stadcentrum, een Engels koloniale stad met shophouses en een haven.
Dit is Kees Christiaanse, architect en hoogleraar aan het Instituut van Stedenbouw in Zurich en Singapore.
Maar het had ook heel veel slums. En Lee Kuan Yew, de oorspronkelijke premier, wat hij gedaan heeft, dat is die slums heel snel opruimen tegen de zin van de lokale bevolking in. Maar hij heeft dus rigoureus een aantal tropische Bijlmermeers neergezet, zeg maar nieuwe stadsdelen ontwikkeld.
By far the most stimulating and exciting is the far-reaching scheme to rebuild a new city on the site of the old dilapidated buildings and unhealthy slums. This is how the new Singapore will look. Multi-story blocks of apartment houses, commercial houses, restaurants, hotels, theatres, shopping centres and markets. Singapore is acquiring the one hallmark of a great civilized community. Magnificent buildings plus comparable workers' housing.
De stad maakt een enorme ontwikkeling door in die periode. En dat heeft ook gevolgen voor de mina. Hij plant zich lustig voort en past zich wonderwel aan de nieuwe stedelijke realiteit. En dat doet hij, tot verdriet van veel Singaporese burgers, ook in zijn zang. Bioloog Thijs van Vuren beschrijft de wrange paradox.
Kijk, zo'n vogel, die is van nature leeft hij in een oerwoud. De geluiden in de stad zijn falikant anders dan de geluiden in de natuur. En wat ik denk, is dat hier sprake is van co-evolutie. De mina, die kopieert klank uit zijn omgeving. Dat is zijn strategie om aantrekkelijk te zijn. Maar als hij in een omgeving opgroeit waar verkeer is, waar industrie is, waar vrij veel herrie is, dan incorporeert hij dat ook in zijn zang. Dus zijn zang, die evolueert eigenlijk mee met de evolutie van de stad. De technologie van de stad, die zorgt er ook voor dat hij verandert. Vogels in de stad, die zingen ook 8 decibel harder dan vogels in een bos. Hoe komt dat? Ze moeten gewoon over de herrie heen kunnen zingen. Want ja, als ze niet over de herrie heen zingen, dan worden ze niet gehoord. Dus wat ik me voorstellen kan, is dat de mina in een stad opgroeit, jonge mina's, daar helemaal gewend zijn aan veel herrie. Dus ze moeten het volume verhogen. En ze kopiëren omgevingsgeluiden... omdat op die manier hun zang verrijkt kan worden. En ik kan me voorstellen dat daar onplezierige geluiden uitkomen. Dat het niet de traditionele zingende vogel is, maar dat het de vogel is die drillboor na probeert te doen.
Ik had heel erg het gevoel dat hij heimwee had. Kan een vogel heimwee voelen?
Vogels die kunnen ongelukkig zijn, maar dan stoppen ze meestal met zingen. Dus ik kan me voorstellen dat de mina zou stoppen met zingen als hij heel erg ongelukkig is. Maar ik kan niet in het hoofd kruipen van de mina om hier antwoord op te geven.
In Londen was ik inderdaad ongelukkig. Niet zo gek als je van de prachtige regenwouden in een onbekende stad wordt neergezet. Maar hier in Singapore heb ik me geprobeerd aan te passen. Blijkbaar niet op de goede manier. Het is niet makkelijk om het goed te doen in Singapore.
Architect Rem Koolhaas schreef in 2010 een essay getiteld Singapore Songlines. Daarin beschrijft hij Singapore als een stad die geregeerd wordt door een regime waar alle ongelukjes en willekeurigheden worden uitgesloten. Als er chaos is, is het geautoriseerde chaos. Als het lelijk is, is het ontworpen lelijkheid. Als het absurd is, is het met opzet absurd. Zelfs de natuur is volledig geconstrueerd, zo schrijft hij. Kees Christiaanse.
Nou ja, als je op het gebied van flora en fauna praat, kijk, als je niks doet in Singapore, dan krijg je dus meteen na een tijdje tijgers, pythons en cobra's in je tuin. En dat willen de mensen dus niet. Wilde beesten die zijn niet gewenst. En gevaarlijke vegetatie en gevaarlijke insecten al helemaal niet. Dus wat gebeurt er? Alle groengebieden die worden 1 keer per maand bespoten om ongedierte te doden. Dus moet je nagaan, zoals wij een slaapkamer, laten we zeggen, van muggen ontdoen. dan wordt daar een hele stad van muggen ontdaan. Er zijn veel planten die hebben in de tropen een kelk en daar blijft het regenwater in hangen en daar ontstaat die dengue. Dus er zijn duizenden mannetjes met een prikker die bloemen doorprikken elke dag om het water eruit te laten lopen door de hele stad. Even om de mate van controle en organisatie te illustreren.
Terwijl de controle op de flora en fauna in Singapore steeds groter wordt, vermenigvuldigt de mina-populatie zich in rap tempo.
Onze gemeenschap groeide en groeide en we verlieten de barakken op zoek naar voedsel in de stad. We namen onze intrek in de groene wijk. De kraaien hadden nog gewaarschuwd. Binnenkort wordt het oorlog. Ze komen achter ons aan. We lieten ons niet ontmoedigen en dachten, zo erg kan het toch niet zijn. We waren immers ooit die geliefde vogel. Maar het viel niet mee.
Op het moment dat Mina anders gaat zingen, gaan mensen klachten indienen bij de overheid, bij de EVA. En dan zie je dat er steeds meer plannen zijn om hem uit te roeien, om hem te vermoorden. De afgelopen 5 jaar heb ik een heel archief opgezet van dit zijn alle klachten die in een jaar tijd komen van de Mina. Dat is een heel pakket over mensen die klagen over hoe die zingt en over dat ze te veel geluid maken om te kunnen slapen.
Zo leest Anaïs over de klacht van een schrijver die zichzelf victimized noemt. Hij klaagt over het enorme kabaal van de vogels en de bergen vogelpoep. Zijn tot voor kort nog glanzende BMW heeft permanente schade opgelopen door de witte massa. Of de huisraad misschien kan helpen dit probleem op te lossen? Of de overheid?
Het is in de jaren 80 dat de sfeer echt grimmig begint te worden. De voorspelde oorlog kwam eraan. Het is ook de periode dat we onze bijnaam krijgen, die van stadsterrorist.
A new terrorist of the city. I would say so, yes.
Dit is meneer D. Hij wil anoniem blijven. Meneer D. hoort bij de zogenaamde Singapore Gun Club. Anaïs komt de club op het spoor als ze leest dat zij verantwoordelijk zijn voor het afschieten van zowel kraaien als mina's. Sluit je aan bij de Singapore Gun Club om de spanning en sensatie van vrij schieten te ervaren, staat er op hun website.
This is a Benelli M2, it's a semi-automatic.
Okay, it's real bullets.
Yes, yes, definitely. The rounds are. These rounds are actually for birds.
And now you're gonna shoot them or you're gonna wait for your colleagues?
No, once I see them, I'll shoot them. I will not wait.
Okay.
You can't wait.
No.
You can't wait.
De club bestaat uit gepassioneerde en schietgrage vrijwilligers. Als er veel klachten binnenkomen via de speciaal opgezette vogelalarmlijn, krijgen ze een soort onofficiële carte blanche van de Singaporese overheid, die zelf geen commentaar wil geven.
So if people complain a lot, then it's they call
have to
you.
Do something, yes.
Yeah.
And then they'll call us. Are you guys free? You know, can you guys go down here to attend to this and that?
I got a couple of rounds.
How many do you kill in a week?
In a week, it depends. It depends. Sometimes 20, 30. Bad days, none.
Okay,
sometimes it's just just for them to see us. It's enough to get them to stay away for a couple of days before they come back again.
Inmiddels zijn we behoorlijk gespitst op de beige camouflagejasjes en het geluid van het laden van geweren. Maar veel van ons hebben de acties van de schietclub niet overleefd. Ze waren begonnen met het uitroeien van de kraaien. Maar al snel stonden ook wij op de targetlijst.
Crows are actually easier. Miners are faster, they fly faster.
Meneer D. heb ik vaker gezien. Hij is een van de fanatiekste jagers.
I say that there are some birds who've never been shot at and some very stupid birds. Because they are
really. Anaïs rijdt met D. en een maat naar de rand van Singapore, richting de Maleisische grens. Dit is een van hun vaste schietplekken. Ze stoppen als het prikkeldraad van de grens in zicht is.
We do stand by at the borders, over at the west side, at the north, because north to us is just Malaysia. It's just across the water. It's very close. You can even swim there. So we do stand by in those areas.
Bij de grens proberen ze nieuwe invliegende vogels tegen te houden. Uit de vaste overtuiging iets goed te doen voor de gemeenschap.
We'll try our best. Something for the community. to give back to the community.
Deze mannen maken ons het leven zuur met hun vermeende goedheid. Maar het kan nog erger. Op een gegeven moment begon de overheid naast kogels ook zwaardere middelen in te zetten. Massavernietigingswapens. Zo zaten we op een vroege ochtend in de hoge Angsana-bomen aan de Orchard Road, een chique winkelstraat. Een grote brandweerwagen reed de straat in. Precies onder de grootste boom kwam hij tot stilstand. En toen begon het spuiten. De stralen waren zo hard dat we massaal van de takken vielen. Daar lagen we met z'n allen in plassen water te happen naar adem.
Een artikel bevestigt het. Waterkanonnen ingezet om Javamina's te doden, zo luidt de kop. De zogenaamde dood door watermethode is een effectieve methode, staat er vervolgens. In een andere krant wordt juist geklaagd over het gebruik van het waterkanon. Uitroeiing moet volgens de schrijfster snel, netjes en pijnloos gebeuren. Bovendien wordt het maar vies en modderig zo op straat met al dat water. En dus worden er nog drastischer middelen ingezet.
1988 is dit. 8 oktober. Eigenlijk in dit stuk. Dit is Kuti. Het is de eerste ooggetuige die dan vertelt dat die 500 mina's zijn vermoord. 'S Nachts. En dat er een busje is gekomen en die heeft ze vergast. En hij was getuige en hij leeft nog. Hij is nu 90 jaar oud en hij woont in India. En hij heeft het echt bevestigd, het verhaal.
Ooggetuige Kuti verklaart in het artikel: om 2 uur 's nachts werd ik wakker van hard gekrijs. Vanuit het raam zag het zwart van de vogels. Aan de andere kant van de straat stond een busje geparkeerd. Ik kon het logo niet goed zien. Er staken 2 gele plastic buizen uit die richting de boom gingen.
Er kwam een spuitend geluid uit. 500 van ons zijn die nacht vergast. Ons gezang verstomde.
So this is my freezer. It's a minus 20 degrees Celsius freezer. So this is where I store all my carcasses, all the dead birds that I've been picking up.
Anaïs staat voor de dampende vrieskist van bioloog David Tan. Hij werkt aan een onderzoek naar dode stadsvogels. Zijn hele vrieskist ligt er vol mee.
So the miners are right at the back, I think. Give me a moment while I move things around. Oh no, hang on. Are these the miners?
Yeah, I think so.
Yeah, these are miners. Yep. So we have the miners right here. You can hang on to those.
David Tan heeft zijn armen vol plastic zakjes met bevroren mina's die hij 1 voor 1 uit de vrieskist haalt.
And these are all in various shapes and sizes. Javan miner. Another Javan miner is a baby Javan miner. Each and every one of these birds has a story. So the thing is, I need to look at the location where I found them in order to remember what the story was.
Hij laat de verschillende doodsoorzaken zien. De kale mina is bijvoorbeeld het slachtoffer van een lijmval.
So if it's a glue trap, for example, you notice massive tracks where the feathers have just been ripped off because glue traps are that barbaric. In order for, say, a bird to escape, it's going to have to rip its feathers off. Now, there are many other things that people do to miners, so we do notice that there are cases of possible poisoning.
Vergiftiging, vergassing, verzuiping. David Tan heeft inmiddels alles wel voorbij zien komen. Als bioloog ziet hij de mina vooral als een interessant stedelijk verschijnsel.
So the miners present a very interesting problem, because in Singapore they are considered a pest species. And so in Singapore they're doing very, very well. As you can see from, you know, wherever you go, there's so many miners everywhere.
Ze doen het uitermate goed in Singapore. Juist door hun hoog sociale gedrag, zegt Tan.
Social animals tend to survive better in hostile environments because they have this ability to cooperate with each other. And Singapore seems to be rather quite well suited for the miners because we tend to have lots of very tall, large trees with interconnected canopies. Gosh, the whole evening you can hear the trees just writhing and shrieking with miners because they form this massive super flock and they're roosting in there for the evening. right?
They're talking to each other.
And they are talking to each other. What they're saying, we're not entirely certain, but very likely what they're telling each other is, hey, this is my spot on the branch. You find another spot.
Zegt deze bioloog nou dat wij de hele dag roepen, hier zitten wij, ga naar een andere boom? Dat we alleen ons territorium afbakenen? Dan heeft hij wel een heel primitief beeld van onze soort. We zijn juist heel wel bespraakt. Er wordt van alles besproken. Welk voedsel waar te krijgen is. Of er nog gele gifbuizen gesignaleerd zijn. We klagen over de hitte en we praten over leuke nieuwe stadsgeluiden die we kunnen overnemen. Eigenlijk zijn we heel normale wezens.
Het zijn wezens met duidelijke belangen, met wensen, met verlangens en met een cultuur.
Dit is dierenfilosoof Erno Eskens. Schrijver van onder andere Een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Hij heeft zelf twee parkieten die vrolijk door het huis vliegen.
Nou, dat durft hij niet, moet jullie erbij zijn.
Hoe ziet hij de problematiek van de mina?
Ja, misschien maakt die stad wel gewoon veel te veel geluid. En dat die vogels daar overheen proberen te schreeuwen. Dus je kan het probleem ook de andere kant op uitleggen. Is het een probleem van die mina's of is het een probleem van die mensen?
In het grote vogelboek dat bij Erno in de kast staat, wordt hij gelabeld als migrant. Wanneer moet dat label eigenlijk worden aangepast?
Ja, we komen haast in het vreemdelingendebat terecht. Hè? En wanneer is iemand een burger? Ik zou zeggen, op het moment dat je ergens woont, dan ben je een burger. En dus het feit dat je geïmporteerd bent, dat zegt niks. We zijn allemaal geïmporteerd. Dus dan is maar lang genoeg in ons eigen verleden teruggegaan, dan zijn we allemaal, komen we ergens vandaan. Dus de vraag is of het heel erg zinvol is om op die manier naar die dieren te kijken. Ik ben geneigd dat niet te doen. Op het moment dat ze ergens gezetteld zitten. Dus je kan een onderscheid maken tussen dieren die even voorbij komen vliegen, bij wijze van spreken. Die hoeven minder rechten te hebben dan dieren die permanent in die stad wonen. En die hebben een andere status wat mij betreft. Maar zolang ze daar permanent wonen, ja, dan zijn ze gewoon bewoner van die stad. En zouden ze wat mij betreft ook bepaalde burgerrechten moeten krijgen. Omdat ze er nu eenmaal wonen. Ze zijn er.
In a sense, they've been displaced. A narrative we see in many parts of the world when it comes to humans and to other animals as well.
In Singapore zijn er dus te veel mina's, zo vindt men. Maar in thuisland Indonesië blijkt de mina inmiddels op de lijst van bedreigde diersoorten te staan.
The cruel irony is that in the native Java, Javan miners are increasingly becoming endangered.
Dat heeft vooral te maken met de opleving van het lokale geloof, zegt Tan.
Because it's Javanese belief that every man must have five things in his house. I can't remember exactly what these five are, but something like a wife,
een huis,
a dagger,
een vrouw,
for defending himself,
een dolk,
a horse,
een paard,
among other things,
en een gekooide
and one of those
vogel.
Things is a bird.
Dat is wat een traditionele Javaanse man moet bezitten.
And so it is this tradition that you know every man must have a cage bird in his house that's been driving this bird trade in Indonesia to the point where ownership of rare birds becomes something of a status symbol.
Omdat de mina nu met uitsterven bedreigd wordt op Java, zijn er plannen vanuit de Singaporese overheid om hem terug te plaatsen.
We have lots of them in Singapore and in their native range they are declining, so the question some people are asking is whether we can sort of deport, in a sense, to use a rather charged term in today's political climate, but whether or not we can deport some of the miners we have in Singapore back to Java, but it's not that simple.
Via de wandelgangen hoorden we inderdaad over plannen om ons te deporteren. Terug naar Java. Maar hoe moet dat dan? We kennen onze familie in Java niet meer. We spreken hun taal niet en zijn aangepast aan de stad en niet meer aan het regenwoud. Waarschijnlijk zou ik direct door een python worden gegrepen. Of in een kooi worden gestopt door een traditionele man die denkt enige eer aan mij te behalen. Dan zijn we nog verder van huis. We zijn ons nu aan het beraden. En misschien maken we wel een aanvalsplan.
Is het mogelijk dat de dieren zich op een gegeven moment in opstand komen tegen de mensen?
Ik denk dat ze dat al lang al doen eigenlijk. Ik denk dat dieren heel actief verzet aan het voeren zijn. Alleen dat wij zo machtig zijn dat we er gewoon overheen walsen.
Maar je kan natuurlijk aan het gedrag van dieren kun je heel goed zien of ze iets prettig vinden of niet prettig vinden. Het probleem is alleen dat wij zo machtig zijn dat wij dat niet als een opstand willen zien. We zien het niet als de stem van het dier dat gehoord moet worden. En eigenlijk zou je dat wel moeten doen, denk ik. Je zou het gedrag van die dieren serieus moeten nemen en ook moeten interpreteren als een politieke daad. Misschien heeft hij geen bewustzijn van dat er een politiek systeem is met 150 zetels en weet ik veel wat. Maar hij laat wel duidelijk zien wat hij wil. En wat wij nu doen om daar aan voorbij te gaan, dat is in mijn optiek een soort ouderwetse feodale toestand. Dat je er gewoon langs loopt en denkt, ach ja, hè, zoals men in India langs de paria's loopt en denkt, ach, dat zijn maar paria's. Dat vinden we vreselijk. En dat doen we met dieren, doen we dat nog de hele dag. Dat zijn onze paria's.
Van gouden vogel tot paria. Dat is mijn verhaal. Maar we hebben al zoveel overleefd. Ik blijf optimistisch. U ook?
I can talk. You're a pretty girl. You're so sweet. You're so sweet. I'm pretty girl. What you doing, my little duck? Quack, 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 quack. I'm a chicken. You're so funny.